Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Maar Jeff, hebben ze in dat interview ook iets gevraagd naar de concurrentie van al die streamingdiensten? Ik kan me voorstellen dat die markt wel aardig heeft veranderd. Het aanbod is natuurlijk gigantisch.
Niet helemaal. Waarom niet? Ze vergelijken zich echt met een avondje uit. En de grootste concurrent zien ze nog steeds op heel goed weer.
Ja, beste belegger, het is woensdag 28 mei. Wat zijn de meest kansrijke beleggingen in België om nu te kopen? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Jeff Thijssen en Stefan Hendricks. Deze specialisten gaan uitgebreid aandacht besteden aan kansrijke beleggingen in België. Dat zijn er nogal wat, want bijvoorbeeld in de offensieve portefeuille die Jeff beheert voor beleggersbelangen zijn maar liefst 5 van de 15 aandelen in portefeuille Belgische ondernemingen. We bespreken dit zo, maar we beginnen met terugblikken. En Jeff, dan wil ik ook bij jou beginnen. Wat is jou het meeste opgevallen afgelopen week?
Inflatiecijfers. Ik zag een gunstig cijfer uit Frankrijk. Laatste inflatiecijfer naar schatting voor de maand mei op jaarbasis 0,7%. En dat geeft ook weer wat ruggensteun op de kans op meer renteverlagingen vanuit de centrale bank in Europa.
Frankrijk, is dat maatgevend voor wat er in de rest van Europa gebeurt, denk je?
Nou, ik denk zeg maar alle verschillende landen. Je gaat natuurlijk alles bij elkaar optellen. Maar Frankrijk die maakt daar ook onderdeel van uit. En ik zag in ieder geval wel een koersreactie bij verschillende aandelen die daar wat voor gevoeliger zijn. Met name die wat meer de winsten in de toekomst hebben liggen. Op 5 juni, dan is er weer een nieuwe vergadering. Dus,
van de ECB.
Van de ECB. Wat me daarnaast opviel is Trump Media and Technology van Donald Trump. Die kwam in het nieuws dat ze 2,5 miljard gaan ophalen. Door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen en de uitgifte van obligaties. En wat gaan ze met dat geld doen? Enig idee, Johan?
Iets met crypto's? Of,
Ja, dat klopt.
Ja, okay, ja.
Ze gaan dat beleggen in Bitcoin.
Okay.
En daarmee lijkt een nieuwe MicroStrategy erbij te komen op de beurs.
Ja.
Maar dan met Donald Trump daarachter.
Ja, volgens mij hebben we hier eerder aan deze podcasttafel gezegd van als in Nederland de premier of in welk Europees land de dingen zou doen die Trump doet, dan zou die al lang afgezet zijn. Maar in Amerika kan het allemaal gewoon.
Ja, dus toch wel weer opvallend nieuws.
Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, ja.
Daarnaast, wat me opviel, in de autosector, daar rommelt het ook al heel lang. En nu, een van de aandelen die daar hebben we al vaker ook in beurs in beeld aandacht aan besteed. Dat het Chinese BYD, dat aandeel, dat presteert heel erg goed op de beurs.
Ook elektrische auto's. Hè?
Ja, ja, elektrische auto's. En deze week ging het toch wel iets van meer dan 10% van de koers af. Waarom? Zij starten, lijkt ook weer een nieuwe prijzenoorlog. Dus ik had, als ik had kijk het bericht. Ze gaan op 22 van hun elektrische voertuigen, ook plug-in hybrides, gaan ze korting geven die oplopen tot 30%. Daar zal de concurrentie dan ook in mee moeten gaan uiteindelijk. En dat is natuurlijk niet goed voor de marges. Dus het is zoveelste klap, denk ik, voor de traditionele spelers.
Ja, maar ook voor Tesla toch? Want die zullen hier toch dan ook in mee moeten gaan.
Waarschijnlijk. Iedereen wordt er door geraakt en zal Tesla dat ook moeten doen. Ik zag wel dat in de maand april had BYD ook weer meer. Die had toch weer veel meer voertuigen weten te verkopen. Een stijging van 21%. En in Europa verkocht het ook meer voertuigen dan Tesla. Dus meer registraties. Dus dat, daarmee lijken ze ook marktaandeel af te snoepen van Tesla. Dus ook Tesla die gaat daar hinder van ondervinden. En als laatste wat mij nog opviel is beleggersdagen. Die hoor je ook regelmatig. En ik zag dat er een beleggersdag was van NN Groep. Stefan die knikt ja, die wil daar denk ik graag iets over vertellen.
Zeker, ja. Wat maakt aandeel maakt natuurlijk deel uit van de hoogdividendportefeuille. Dus je begrijpt dat ik daar wel even snel door die presentatie ben gegaan.
Ja, nou, dan misschien kan je er iets over vertellen in de blik. Dan,
nou, dat was ons in ieder geval allemaal opgevallen, want het is inderdaad een bekend aandeel natuurlijk. Maar Stefan, dan inderdaad het bruggetje. Naar jou?
Ja, als je even klaar is natuurlijk. Hè?
Ja, ja, dan ben ik klaar. En toen gaf hij maar jou. Dus.
Ja. Okay, ik wilde eigenlijk met iets anders beginnen. Maar dan gaan we gewoon verder met NN. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, er was inderdaad een beleggersdag. En die werd niet heel erg spectaculair ontvangen. Het aandeel stond ietsje lager aan het einde van die dag. Ja, misschien vonden sommige beleggers de doelen niet zo heel erg spannend. Maar goed, ik kijk er natuurlijk een beetje naar met de blik van de hoogdividendbelegger. Ja, en dan is wat ik daar te horen en te zien kreeg. Was verder prima eigenlijk in de, hè, dus de kapitaalgeneratie, dat is een vreselijk woord, maar hè, datgene wat eigenlijk NN gewoon verdient met zijn operationele activiteiten, dat moet van 1,9 miljard dit jaar naar 2,2 in 2028. Nou, dat ziet er allemaal prima uit als ze dat weten te behalen. Opvallend is eigenlijk wel dat er een klein beetje een verschuiving is van waar dat kapitaal vandaan moet komen. Het Nederlandse levenbedrijf was altijd en is nog steeds wel het meest belangrijke, maar moet nu eigenlijk ook, de stijging moet nu een beetje meer komen uit de niet-levenactiviteit in Nederland en uit de Europese verzekeringsactiviteiten. De aandeleninkoop natuurlijk van NN, 300 miljoen euro per jaar. Wanneer men in de comfortzone van de solvabiliteitsratio zit, datgene wat je aan eigen kapitaal hebt en datgene wat de toezichthouder wil dat je aanhoudt, dat is een verhouding, die heet de Solvency II ratio. En als je daar tussen de 150 en 200% zit, zegt NN, dan voelen we ons comfortabel, zitten we in onze comfortzone en willen we dat inkopen. Die 300 miljoen komen daarboven. Nou, dan willen we misschien nog wel wat meer doen. Dus dat ziet er op zich allemaal prima uit. Betekent dat ook het dividend weer op kan lopen. Het aandeel heeft al een dividendrendement van, even uit mijn hoofd, 6,5%. Ja, dat die koers niet zo heel veel deed. NN staat volgens mij dit jaar ook al 27% in de plus. Ik zag in ieder geval niet echt iets waar ik nou heel erg bezorgd van werd.
Nee, nou, dat is goed om te weten. En onze collega Michiel Pekelhari maakt nog een verdere analyse voor op de website aankomende week.
Zeker. Nog meer? Dan ga ik gewoon nog even door. Ja, want natuurlijk denk ik, dat vergeet je bijna weer. Misschien is het ook omdat we het er iedere week over kunnen hebben. Maar natuurlijk weer veel uitspraken van Amerikaanse president die dan toch alweer belangrijk waren. Met name met betrekking natuurlijk tot de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en de VS. Nou, dat heeft de stemming wel echt heel erg veranderd natuurlijk. Dat was eerst heel erg negatief en vervolgens draaide dat weer helemaal om. En we gaan wel zien hoe dat uitpakt. Af en toe voelt het natuurlijk toch een beetje als een achtbaan. En meer specifiek zei hij ook vrijdag, Donald Trump bedoel ik dan, iets over de mogelijke overname, misschien wel bijna nu wel afgeronde overname van US Steel door Nippon Steel. Dat is een dossier dat loopt al vanaf medio december 2023.
Ik wilde volgens mij zelfs ook een rol in de verkiezingscampagne hebben.
Ja, zeker. Ja. Want heel goed, want daar kom ik inderdaad zo direct nog even op. Nee, heel goed. Dat klopt. Dus toen legde Nippon Steel een bod neer van $55 per aandeel op US Steel. Ja. Nou, dat ging door allerlei goedkeuringsprocessen heen. Er waren een heleboel partijen tegen. En uiteindelijk heeft, en daar doelde jij denk ik op president Biden toen nog, toen hij nog president was, die overname geblokkeerd. En afgelopen vrijdag zei Donald Trump vervolgens weer, geloof ik, op zijn eigen Truth Social. Er komt een prachtige samenwerking aan tussen Nippon en US Steel. Dus iedereen dacht, oh, dat gaat helemaal door, die overname. Dus het aandeel vloog weer omhoog. Kruipt ook aardig richting die overnameprijs van $55. We zitten er $2 onder. Vervolgens kwamen er nog wel allemaal andere uitspraken van hem over dat de VS toch wel bepaalde controles zou hebben. Of misschien een gouden aandeel met bepaalde vetorechten. Ja, dus ja, het lijkt erop alsof het doorgaat. Maar hoe die dan precies gestructureerd gaat worden, die overname, dat is toch nog steeds een beetje onduidelijk. En ja, er kan natuurlijk bij deze president altijd nog wel eens een konijn uit de hooghoed.
Ja, we zullen het er vast nog vaker hier over hebben.
Ik vrees van wel. Misschien zelfs ook nog wel met betrekking tot US Steel, je zal het zeggen.
Ja.
En dan misschien als laatste, ook omwille van de tijd, toch wat er in de Europese defensiesector gebeurt. Want daar gaan eigenlijk zo ongeveer alle aandelen op een paar naar schieten naar nieuwe all-time highs. En het gaat echt heel erg hard. Dus, de Rheinmetalls en de BAE's zijn misschien bekend. Hensel misschien ook nog. Maar ook Leonardo en Saab en al die andere Thales, die deel uitmaken van de Europese defensieindustrie. En het gaat heel erg hard en heel erg scherp. En ja, dat roept natuurlijk allemaal vragen op. En er zijn wel wat mij betreft wel meerdere redenen voor te vinden waarom die koersen nu zo hard oplopen. Een deel heeft natuurlijk te maken opnieuw met uitspraken van politici of ex-politici. Wat ik eerst Donald Trump, die de luchtaanvallen van Poetin op, of van Rusland moet ik eigenlijk zeggen, op Oekraïne veroordeelde. Volgens mij zei hij, what the hell is wrong with Poetin? En hij noemde hem volgens mij ook crazy. Nou, daarvan dacht hij, misschien verandert hij dan toch een beetje van mening. En neemt hij dan toch een wat hardere positie in ten opzichte van Rusland. Wat betekent dat die oorlog niet zo snel zou eindigen als hij zou willen. En misschien ook nog wel vele anderen. Dan hadden we daarna Friedrich Merz, de Duitse bondskanselier. Die is in Finland op bezoek. En die zei, we moeten ons maar eens opmaken voor een conflict in Oekraïne. Dat wel veel langer kan duren dan wij denken dat het gaat duren. En dan zag ik vanochtend nog even de voormalige president en premier Medvedev van Rusland. En die nam geloof ik de woorden derde wereldoorlog in de mond. Nou ja, dan weet je natuurlijk al meteen wat er gebeurt met defensieaandelen. Dus dat was, zeg maar, dat is het deel van de politici.
Ja, en ik zag dat je op ons forum daar ook een mooie bijdrage over hebt geleverd. Met name dan vanwege Rheinmetall, maar ja, grotendeels ook die andere. We zullen die bijdrage in de show notes zetten.
Ja, zeker. Want wat er met Rheinmetall gebeurt eigenlijk staat symbool voor wat er met de hele Europese defensiesector gebeurt. Nou, er waren er nog wat kleinere zaken die denk ik ook wel meespelen op de achtergrond. En dat was dat er gisteren, dus dat is dinsdag, een fonds werd aangekondigd door de Europese Unie van 150 miljard, waarmee lidstaten hun defensieuitgaven kunnen financieren tegen aantrekkelijk geprijsde leningen voor de lange termijn, zoals in het persbericht stond. Nou, dat helpt denk ik ook al voor die bedrijven. Dan hebben we natuurlijk nog de NAVO-top en de aanloop daarnaartoe, waarin iedereen het heeft over de 5%. Of wij met z'n allen in de NAVO in Europa 5% van ons BBP aan defensie kunnen en willen uitgeven. Er is wel veel consensus over, dus Duitsland lijkt wel een beetje voor te zijn. Ook op de manier waarop onze Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, dat een beetje insteekt. Ik denk dat alleen, als ik het alle berichten zo zie, België en Spanje, die zijn een eind verwijderd. België volgens mij omdat het eigenlijk niet kan. En de begroting laat dat niet echt toe. In Spanje misschien omdat het gewoon niet wil. Maar daar zal nog wel.
Die voelen zich veilig achter de Pyreneeën, geloof ik. Hè? Dat,
die beweren dat ze wel degelijk ook bepaalde inspanningen doen die misschien niet meegenomen worden in de berekeningen over hoeveel geeft een land nou uiteindelijk uit aan defensie. En dan hebben we nog een bericht in de Duitse krant Handelsblad. En dat betrof eigenlijk mogelijk Amerikaanse plannen over het eventueel terugtrekken of deels terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa. Dus dat Handelsblad had een aantal Europese diplomaten gesproken en die zouden gezegd hebben dat dit soort plannen bij de VS leeft. Ik geloof dat aan het einde van de zomer in Amerika er ook een nieuw defensieplan wordt gepresenteerd. En eigenlijk wil Amerika natuurlijk wat meer zijn aandacht richten op Azië en wat minder op Europa. En als laatste verklaring denk ik is ook dat er speelt wel weer wat fusie- en overname nieuws in die sector. Dus de defensietak van vrachtwagenproducent Iveco staat in de belangstelling. En daar zit onder meer Leonardo en Rheinmetall, die al vaker met elkaar samenwerken, achteraan. Spaanse Indra zou daar zich misschien bij willen aansluiten. En Tsjechische partij heeft geloof ik al een bod neergelegd. Leonardo wil in de Verenigde Staten wat gaan shoppen, heb ik begrepen. Dus al dat soort ontwikkelingen bepaalt wel het sentiment, waardoor die aandelen heel opmerkelijke koerswinsten hebben laten zien.
Oké, dankjewel. En dan inderdaad omwille van de tijd nog even heel kort waar jullie voor het magazine mee bezig zijn. Steffen?
Met het verhaal, ons verhaal van de week voor komende week over een speciale sector waar we een tijdje geleden al aandacht aan hebben besteed. En een van de vertegenwoordigers uit die sector is inmiddels ook opgenomen in de dividendportefeuille.
Oké, dat is een hele mooie ankeiler. En Jeff, wat kun jij noemen?
Voor komende week heb ik niet zoveel op de planning staan, omdat ik binnenkort op korte termijn met vrij ben. Dus ik ga even een tijdje tussenuit.
Dat is ook goed nieuws en ook goed om te weten.
En afgelopen week heb ik bijvoorbeeld nog aandacht besteed aan SIF. SIF is windturbines, monopiles voor windmolenparken op zee. Een groot project in Amerika, daar was de stekker uitgetrokken door de Amerikaanse president, in ieder geval het team van de overheid. Met name Donald Trump wordt dan vaak gezegd, omdat hij zich heel vaak negatief uitlaat over windmolenparken op zee. Maar dat project ging nu toch weer door. naar aanleiding van wat druk van de Noorse overheid en betrokken partijen. Dus het project gaat toch weer door en wordt afgerond. En dat is positief. Dat brengt wat minder onzekerheid voor een bedrijf als SIF en ook voor de sector.
Ja, oké. Okay. Dat zetten we in de show notes. Dank jullie wel.
Voor kennis.
Ja, dan Jeff, jij staat als zuiderling. Ik weet niet of dat het toeval is of niet. sta jij op de redactie wel bekend als kenner ook van Belgische aandelen. Je volgt die markt heel erg goed. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk ooit gekomen? Van, is dat inderdaad geografisch?
Nee, het is denk ik ingegeven door de beleggingsstrategie die ik ook wel hanteer binnen de offensieve portefeuille. Dat is zoveel mogelijk weten van weinig. Dus je probeert met een klein groepje aandelen een portefeuille op te bouwen en daarmee een hoog rendement na te streven. En om veel te weten van weinig, dan is het wel makkelijk als de bedrijven waar je dan in belegt, dat dicht bij huis is. Zodat je ook makkelijk in contact kan gaan met het management. En het is, dat is mijn mening, het blijft toch makkelijker communiceren met bijvoorbeeld een bedrijf in Antwerpen. Ik woon zelf in de regio Eindhoven. Of met een bedrijf in Amsterdam. Die vaak ook allemaal wereldwijd actief zijn. Dus het is echt niet dat dit lokale bedrijven zijn. Ze zijn allemaal wereldspelers waarin wordt belegd. Maar je kan wel contact hebben met de management. Is makkelijker communiceren dan dat ik via de investor relations met een bedrijf in Spanje moet gaan communiceren. Want mijn Engels is wel redelijk goed. Maar je hebt toch soms dan miscommunicatie. Je hebt een Spanjaard die gaat Engels praten. Je hebt een Nederlander die gaat Engels praten. En dan kom je toch, heb je niet het achterste, vind ik, van wat je misschien zou willen weten. En waarom ook nog Belgische bedrijven is dat je bouwt zelf een netwerk op tijdens het werk wat je doet sinds na mijn studie. En dat heb ik ook veel contact gehad met Belgische vermogensbeheerders. Ja. Dus daardoor ken ik de markt en heb je daar contact. En gooi je af en toe wat lijntjes uit van wat zijn nu kansrijke beleggingen om daar zelf ook naar te kijken.
Ja. Daar zijn we hartstikke blij mee overigens. Maar ik was gewoon even benieuwd van waar die aandacht.
Ja, dus daarom zitten er inderdaad 5 aandelen in de offensieve portefeuille uit België. Dat zijn Dieteren. Dat is bekend van Carglass. De belangrijkste participatie, het is een holding. Je hebt Akkermans en Van Haren. Die staat bekend om baggeractiviteiten. De grootste participatie, of een grote participatie is Deem. Dat doet baggeractiviteiten, maar ook zijn ze betrokken bij het aanleggen van windmolenparken op zee. Ze hebben ook een grote vermogenstak. Dat heet dan bankdelen. Private banking is dat. Dus dat is ook een belangrijke activiteit. Het zijn allemaal weer gespreide activiteiten. Een bekende holding die er ook in zit is Sofina. Dat is ook weer voornamelijk private equity. Oftewel niet beursgenoteerde beleggingen. En een wat kleinere speler is Gimpf. Dat is ook niet beursgenoteerd. Grotendeels. En het zijn allemaal holdings met een gedegen track record. Die aandelen doen het ook wel goed. Want sinds die zitten nog niet zo lang in de portefeuille. Ik denk sinds 2023, 2024. Akkermans en Van Haren is het best presterende aandeel. Die doet sinds begin 2024 heeft hij een rendement opgeleverd van 48%. Ik zie wel trouwens, Dieteren doet het beter. Die zit op 73%. En ook dit jaar staan ze allemaal in de plus. Maar er is toch eentje die niet meedoet aan de dans.
Heb je altijd in een portefeuille.
Dus we hebben 4 aandelen die het eigenlijk heel goed doen vanuit België. Alleen 1 niet. Dat is Kinopolis. Dat is bioscoopketen. En daar heb je verschillende strategieën. Cut your losses, let your profits run. Dat zou je kunnen hanteren. Dus je zou kunnen zeggen, ga afscheid nemen van Kinopolis. Omdat die... Die levert op dit moment geen toegevoegde waarde binnen de portefeuille. Maar dat is niet de strategie die ik hanteer. Dus ik ga dan kijken van wat is de reden van het achterblijven? En is dat aandeel kansrijk? Als je kijkt, het is een kleine belegging. Dus een van de redenen waarom het minder in trek is geweest, is ook gewoon de beurswaarde is maar 955 miljoen. Als je dan kijkt wie hebben de aandelen, dan zie ik dat 46% van de aandelen, dus bijna de helft, is in bezit van de familie van de oprichter. De oprichter zelf die is niet meer in leven, maar zijn 4 zoons die hebben een holding. En de 4 zoons, waarvan 1 ook de voorzitter is bij de onderneming, die bezitten dus 46% van de aandelen. En als je kijkt naar de analisten, er zijn 6 analisten die het volgen. Dus dat is toch nog best veel voor een kleine market cap. 6 keer is het kopen. En ze hebben allemaal best een hoog koersdoel. Want de huidige koers is €34,90. En het koersdoel is circa €50. Dus dat is toch een opwaarts potentieel van 42%. Nou, het aandeel heeft het niet goed gedaan. Maar de komende jaren wordt er wel winstgroei verwacht. Zowel door de onderneming zelfs als de analisten denken ook dat aannemelijk is.
Ja, en Kinepolis is actief in België, in Nederland weten wij. En, ook nog in andere Europese landen.
Ja, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Polen, Canada en de Verenigde Staten.
Oké, dus ook net als die anderen eigenlijk wel
wereldwijd
een wereldspeler.
Ja, inderdaad. Ja. En de sector is wel een krimpende sector. Maar zij proberen ook te groeien door middel van... Ja, een van de dingetjes is bijvoorbeeld wat diversificatie. Daar kan ik later iets over zeggen. Daarnaast proberen ze meer dat de bezoeker meer spendeert. En daar slagen ze goed in. Daar zal ik daar ook iets over zeggen. En ze hebben ook een overnamestrategie. Dus als ik kijk nu, ze hebben bijvoorbeeld in 1975 opgericht 1 complex met 5 zalen. Nu zitten ze al op 110 complexen. Dus het aantal stoeltjes is aanzienlijk toegenomen.
Dus binnen een krimpende sector
nemen ze over.
Wordt zij telkens groter. En,
en proberen ze zo de omzet te kunnen laten groeien. Maar ook natuurlijk onderaan de streep wat er overblijft. Als je kijkt naar een recent interview. De CEO die heeft recent een interview gegeven bij De Tijd. En daarin werden wel een aantal weer interessante dingen vermeld. Want er waren heel veel vragen van lezers. Of je kon vragen stellen via De Tijd. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder was. En een van de vragen die ik wel leuk vond was... wat is de impact van de consumentenvertrouwen op bioscoopketen? En daarin gaf de CEO aan dat de consument in het verleden heel vaak heeft getoond bij de bioscopen. Dat ze met name besparen op vaste kosten. Dus denk aan de boodschappen en bijvoorbeeld grote uitgaven. Maar dat een avondje uit, dat wordt gezien toch als een kleine uitgave voor een grote groep. En daar wordt dus minder op bespaard in het verleden.
Maar Jeff, hebben ze in dat interview... ook iets gevraagd naar de concurrentie van al die streamingdiensten. Maar ik kan me voorstellen dat die markt wel aardig heeft veranderd. Het aanbod is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Nu, en er gaat ook zoveel geld, de kwaliteit van de producties is ook zoveel verbeterd in die streamingdiensten. Zodat, ook acteurs volgens mij, die zelf ook die misschien vroeger niet in een streamingdienst film of serie wilden spelen. En dat is nu toch wordt nu ook gewoon als net zo hoogwaardig gezien als een film.
Ja, klopt. Dat zien ze wel als concurrentie. Maar ook aan de andere kant ook weer niet helemaal. Waarom niet? Ze vergelijken zich echt met een avondje uit, geven ze aan. Zij zeggen bijvoorbeeld dat ze het meer zien als een concurrent voor het normale tv kijken. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. En de grootste concurrent zien ze nog steeds op heel goed weer. Als het goed weer is, dan gaan mensen op het terrasje zitten. En dan zien ze meteen 20-30% minder bezoekers. Maar uiteindelijk, je ziet al jaren dat als we kijken naar 2019, dat is zeg maar voor corona. Tijdens de coronapandemie, in Hollywood is gewoon de productie van nieuwe films die in de bioscoop belanden. Die is toen stop komen te liggen. Want het heeft geen nut om flinke miljoenen te investeren in de productie. En dat je vervolgens in lege zalen de film moet tonen. Want 50% van de opbrengst van elk kaartje, dat gaat naar degene die de film heeft geproduceerd. Dus zij zijn gebaat bij dat het een succes wordt in de bioscoop. Nou, dat was dus 2019, 2020 is dat helemaal stil komen te liggen. Daarna is er enkele jaar daarna is dan een opstart gekomen, maar het duurt ongeveer 2-3 jaar voordat een productie van begin tot uiteindelijk in de bioscoop komt. Dus Dan zou je zeggen, ja, 2024, 2025, dan zou je dat al moeten zien. Meer filmaanbod. Maar er is in de tussentijd is er ook nog een staking geweest. Ja, als het slecht gaat, dan zit alles tegen. Er is in Hollywood een staking geweest van meer dan 6 maanden. Dat heeft ook vertraagd met de releases. En ja, dat geeft ook de CEO, het management, aan in het recente interview. Dat ongeveer nu op jaarbasis worden er 60 films gelanceerd. Die het in zich hebben om een blockbuster te worden. De ene wordt een succes, de andere valt tegen. Dus ja, dat is altijd afhankelijk van het publiek. Hij zegt wel aan dat ook de partijen die ook hebben ingezet in streaming, dus eerst bijvoorbeeld een Disney film eerst te laten zien, feitelijk gratis aan je abonnees, dat ze daar toch wel de ervaring mee hebben dat het uiteindelijk minder gaat opbrengen. Om een echt groot succes te worden, moet het eerst een succes zijn in de bioscoop. Dan gaan mensen erover praten, dan gaat het leven. Dat is hoe zij dat tegen aankijken. Daar is iets voor te zeggen. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat ze toch wel iets last hebben van die streaming. Maar het grootste probleem is dus het aanbod. Daar zijn ze gewoon van afhankelijk. En het aanbod is dus lager dan voorheen onder normale omstandigheden. Stukje coronacrisis, stukje staking. Wellicht ook dat gelden en acteurs ook elders worden ingezet. Ja. Maar zij verwachten zelf, en ook analisten in de sector, dat gaandeweg nu 2026, 2027, dat er weer een volledig filmaanbod gaat komen. En of dat dan net zo is als voorheen 90 films of iets minder, maar in ieder geval meer dan nu. En je hebt de zaal. Als die stoeltjes allemaal gevuld zijn, dan heb je natuurlijk wel een operationele hefboom. Hoe meer stoeltjes er zijn, dat tikt meteen door onderaan de streep. Ze zijn heel erg afhankelijk wel van het filmaanbod. Maar ze denken dat gaat dat eigenlijk terugkomen.
De afgelopen jaren dus heel veel tegen heeft gezeten en die koers het ook niet goed heeft gedaan. Zie jij nu echt wel een moment om in te stappen?
Ja, omdat daardoor wel de waardering natuurlijk aantrekkelijk is. Als je kijkt naar wat de onderneming presteert. In 2019, was dus nog voor de coronapandemie. Maar in 2023 wisten ze toch alweer recordresultaten te boeken. Ja. Ondanks dat de bezoekers wegblijven. Ja. Omdat er een beperkt filmaanbod is. En hoe komt dat dan? Mensen zijn steeds meer bereid om een hogere ticketprijs te betalen, geven ze aan. Waarom? Ze hebben heel erg ingezet op premium. Dus premium is veel betere stoelen. Het is een veel betere beeldkwaliteit. Het is mensen die geven ook steeds meer uit in de winkel. Dus Stefan gaf net al aan dat het behoorlijk de prijzen behoorlijk zijn opgelopen.
Ja, dat zeggen mijn kinderen. Dat is niet eigen ervaring, zeggen mijn kinderen.
Dus dat klopt ook, maar zij zien toch dat ook uit onderzoek dat ze zelf doen, is dat het overgrote deel toch bereid is om meer te betalen. Want ze kunnen ook, ze geven vaak de klant de optie. Je kan naar een gewone zaal met minder beeldkwaliteit een iets minder lekkere stoel, maar voor €3 meer willen ze toch dat die stoel helemaal achteruit kan. ze spenderen ook steeds meer. Dus niet alleen dat het duurder zijn, de producten. Maar ook zien ze de frequentie. Dus niet bijvoorbeeld, ik koop nu 1 zakje M&M's. Nee, ze kopen toch popcorn en M&M's. Dus daar wordt gewoon meer aan uitgegeven.
Ja.
En dat komt een beetje omdat ze zeggen dat ze toch nog steeds het goedkoopste avondje uit zijn. En de consument, als ze eenmaal gaan, dat ze daar niet op willen beknibbelen.
Nee. Je hebt nu 5 aandelen benoemd die in de offensieve portefeuille zitten. En volg jij de Belgische markt nu zodanig dat je ook aandelen op je watchlist hebt, waarvan je denkt van, dat zou best wel eens komende tijd interessant kunnen worden?
Ik kijk heel vaak naar de holdings, want die vind ik sowieso vaak interessant. Ja. Waarom? Die hebben vaak een sowieso de meeste kunnen een sterk track record overleggen.
Ja.
Met de aanschaf van 1 aandeel breng je vaak ook wat diversificatie aan. Omdat ze hebben een belang in verschillende beursgenoteerde bedrijven. Ze hebben belangen in een aantal niet beursgenoteerde bedrijven. Ze beschikken vaak over een goed track record. Dus dat ze vaak ook over jarenlange dividend weten te verhogen. dat ze ook waarde weten te creëren voor de belegger. En dat is echt focus op lange termijn. Want heel veel bedrijven op de beurs weten dat niet te doen. Die slagen niet in om waarde te creëren.
Nee. Maar ik zit nou opeens te denken van Stefan ook weer even bij het gesprek te betrekken. Van dat jij staat niet bekend bij mij, althans als een kenner van Belgische aandelen.
Zeker niet.
Nee, maar dat doet me wel denken dat jij samen met Menno een Belgisch aandeel in de dividendportefeuille hebt opgenomen, toch?
Ja, dat is waar. Dat is
en
waar.
Dat is wel gewoon een succesverhaal in ieder geval de afgelopen jaren.
Ja, nee, dat klopt. En het is ook niet dat er geen, geen succesvolle Belgische bedrijven zijn. Maar deze kwam helemaal uit de koker van Menno. En had natuurlijk heel erg betrekking op de, zoals je niet zal verwonderen, de dividendgeschiedenis en de dividendkansen.
Voor de niet-abonnee niet verklappen welk aandeel het is.
Nee, nee zeker niet. Was ik ook niet van plan. Maar dat is maar, niet. Dat was niet eentje in de categorie turnaround kandidaat. Nee. Of een enorme operationele hefboom waar Jeff het met Kinepolis over heeft.
Nee. We gaan in de show notes nog meer Belgische tips zetten. Ook van onze trends collega's met wie we samenwerken. Want er is genoeg te koop daarin. In Brussel. Bedankt tot zover voor deze informatie over de Belgische aandelen. Einde van deze eerste aflevering. Meer dus in de show notes. Volgende aflevering gaan we het hebben over de kneus in de prachtige sector industriële gassen. Die volgt Stefan al jarenlang. En hij vindt het, weet ik zeker, een hele mooie sector. Maar dat betekent niet dat alle aandelen het even goed doen. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je helemaal geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering. We'll be right back.